Het wordt gewoon aangekondigd, zodat u zich zeker kunt herinneren waar het is. We willen lezen uit Matteüs, het 15e hoofdstuk van Matteüs, te beginnen bij het 21ste vers. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een Canaanese vrouw uit dat gebied komende, riep tot hem, zeggende, Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk door de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen kwamen tot hem komende, baden hem, zeggende, laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, help mij. Nog hij antwoordde en zeide, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondjes voor te werpen. En ze zei, ja, heren, doch de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Laten we nu onze hoofden buigen voor gebed. Met onze hoofden en harten gebogen vraag ik me af of er hier vanavond iemand zou zijn die in gebed gedacht zou willen worden. Zou u het bekend willen maken door uw hand op te steken naar God en te zeggen, ik heb een nood, Heer. Ik bid dat u mij wilt helpen. De Heere zegene u. Onze hemelse Vader, terwijl wij nu uw majesteit naderen. In de naam van de Heere Jezus, want hij vertelde ons, als u de Vader iets vraagt in mijn naam, zal het worden gegeven. En nu komen wij met al het geloof dat we hebben, gelovend dat u ons vanavond wilt antwoorden, overeenkomstig onze noden, daar zij velen zijn. Gij ziet de handen van uw kinderen door het hele gebouw, terwijl zij hun handen opgeheven hebben. En u alleen weet wat beneden in het hart was. Ik bid dat u hun vanavond zult antwoorden, Vader, en mogen elk verlangen dat ze hebben, hun deze dag geschonken worden. We bidden voor degenen die ongered zijn en u niet kennen als hun redder. We bidden dat zij u vanavond zullen aannemen en die genoegdoening zullen vinden die zij moeten hebben in het uur van de dood. Misschien zijn er hier velen die u reeds hebben aangenomen en nog niet met uw geest zijn gevuld. Wij bidden dat u deze avond de overvloed van de Heilige Geest in hen wilt gieten, opdat zij dienaren voor u mogen zijn in deze sluitende uren van de wereldgeschiedenis. Genees alle zieken en gekwelde, Heren, gij kent hun nood. En wij bidden dat uw tegenwoordigheid vanavond zodanig onder ons zal komen, dat wij u herkennen als onze opgestane Heer. En wanneer de dienst beëindigd is en wij naar onze huizen gaan, mogen wij in staat zijn onder elkander te spreken, zoals degenen die op die dag van Emmaüs kwamen. En zeggen, brandden onze harten niet in ons toen hij onderweg tot ons sprak? Want zij werden zo ver gebracht dat zij u zouden kennen door een zeker teken dat u deed voor uw kruisiging. En nadat u was opgestaan, was u dezelfde Jezus die dezelfde dingen deed. Mogen wij vanavond nog steeds hetzelfde getuigen? In Jezus' naam bidden wij. Amen. U kunt gaan zitten.
Taking my full time last evening.
Ik heb gisteravond mijn volledige tijd genomen over het onderwerp wij zouden Jezus willen zien. En na de essentie van de samenkomsten te hebben geïntroduceerd en hoe het ontvangen moet worden, zal zoals gewoonlijk broeder Borders het daar vandaan verder aan de nieuwkomers uitleggen. Ik gebruikte mijn volledige tijd tot 9:30 en houd er niet van de mensen te laten wachten. Enkel een paar woorden om vertrouwd te raken en dan de woorden van de Heere. Eén keer dat Hij spreekt, betekent meer dan iemand in een heel leven zou kunnen zeggen. Enkel één woord van Hem. Vanavond verlang ik, als het ware, een tekst uit deze schriftlezing te nemen, die God ons hier gegeven heeft. Als een achtergrond mogen Hij het ons geven. Ik wil één woord nemen, volhardend. Het woord, overeenkomstig Webster, met enkele notities die ik hier heb opgeschreven, betekent volhouden, volhardend zijn. En dat is het bereiken van een doel, volhouden. En dat is volhardend. Mensen uit alle tijdperken, die geloof hadden in datgene wat zij probeerden te bereiken, zijn volhardend geweest. Niemand kan volhardend zijn, tenzij hij eerst weet wat hij probeert te bereiken. En u moet eerst weten wat u probeert te bereiken en dan geloof hebben dat u zult krijgen wat u aan het proberen bent. En dat maakt dat u volhoudt, omdat het iets is waarvan u weet dat het echt is. Geloof is daarop gebaseerd. Geloof is niet gebaseerd op een mythe en op iets dat er wordt gezegd, ga dit of dat doen, omdat iemand iets zegt. Maar geloof vindt zijn eeuwige rustplaats op het woord van de Heere, op Gods woord dat de Bijbel is. Dan nu, wij geloven dat de Bijbel Gods onfeilbare woord is. Wij geloven dat het de volledige openbaring van Jezus Christus is, die zichzelf openbaarde in het Oude Testament door de profeten, God die zichzelf bekend maakte door zijn Zoon, Christus Jezus, en in hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij werd gekruisigd voor onze zonden, stierf, werd begraven, stond de derde dag op, steeg op naar de hemel en is hier weer terug in de vorm van de Heilige Geest. God, die woont eens, God boven ons, in Christus God met ons, nu God in ons. Het is God die zijn weg terugbaant in de mens, om te aanbidden, aanbeden te worden door de mens, Gods vertegenwoordiger. God doet niets buiten een mens om, welke zijn vertegenwoordiger, zijn helper is. En nu, mensen die geloof hebben gehad in God, zijn zeer volhardend geweest in hetgeen zij trachten te doen. En wij kunnen mensen van verschillende levenswandel nemen. Bijvoorbeeld George Washington, hier in Valley Forge, na heel de nacht in de sneeuw, die tot zijn heupen reikte, gebeden te hebben, was hij tot aan zijn middel nat. En de rivier was vol met ijs, maar hij ving een visioen van God op. Hij vatte geloof dat God hem de overwinning zou schenken. En het maakte niet uit hoeveel ijs er in de rivier was. Meer dan 2/3 van zijn leger had zelfs geen schoenen aan hun voeten. Hun voeten waren in lappen gewikkeld, zo staande in die kou. Maar toch voelde hij in zijn hart dat God hem de overwinning had gegeven. Hij had doorgebeden. Wij weten dat de volgende dag 3 musketkogels door zijn jas gingen zonder hem te raken. En de rivier kon hem niet stoppen, nog kon een musketkogel hem tegenhouden. Hij was volhardend, omdat hij had doorgebeden. En hij had geloof in wat hij deed, in degene die hem leidde, en dat was God. Niets gaat een mens tegenhouden wanneer hij volhardend is, wanneer hij weet wat hij doet en geloof heeft gekregen in wat hij tracht te bereiken. Een van de oudste verhalen in de Bijbel, één ervan, was Noach. Noach was geen man die anders was dan anderen. Hij was een gewone man, misschien een boer. En de wereld was goddeloos, zoals vandaag, vol van wetenschap en beroemde mannen. En ze waren afstammelingen van de zonen van Kain. De zonen van Seth waren nederige herders, boeren. Maar de zonen van Kain waren wijze mannen, bouwers, uitvinders en wetenschappers, werkelijk knap en zeer religieus. En ze hadden hun eigen vorm van godsvrucht, maar verloochenden de kracht van God. zoals vandaag. En Noach, die een rechtvaardig man was voor God, had op een dag een ontmoeting met God in het veld en hij sprak tot hem en vertelde hem een ark te bouwen daar hij de wereld met water zou vernietigen. Nu, dat was absoluut in tegenspraak met alle wetenschappelijke metingen van die dag. Zie, het had nog nooit geregend. Er was geen vocht in de lucht. En God had de aarde bewaterd door bevloeiing, met bronnen die vanuit de aarde omhoog kwamen. En er was voor zoiets geen water. Geen water in de lucht. De wetenschap in die dag was ongetwijfeld kundiger. Ze bereikten toen meer dan wat ze vandaag kunnen verklaren. Ze bouwden de piramide in Egypte, de Sphinxen. Men kon dat nooit meer bouwen. Die stenen, zo hoog in de lucht. We hebben niets om het daarmee omhoog te plaatsen of geen kracht om het op te tillen. Maar op een of andere manier waren zij in die dagen van Henoch en Noach in staat het tot stand te brengen voor de vloed. En misschien lanceerden ze raketten naar de maan. En misschien hadden ze wel astronauten enzovoort. Wij weten het niet. Maar Jezus zei, zoals het was in de dagen van Noach. Een geweldig, knappe beschaving. Zoals het toen was. Zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. En nu vonden ze daar in hun wetenschappelijk onderzoek misschien iets waardoor men een kleur kon maken die goed zou blijven tot vandaag, een bepaalde kleurstof die niet zou vervagen. En ze konden een lichaam balsemen, een mummie maken, die heel natuurlijk zou lijken. Zelfs vandaag, na 4000 jaar, zien ze er nog natuurlijk uit. We zouden dat niet kunnen als we het moesten. We hebben niets om het mee te doen. We hebben de kunst verloren, vele geweldige kunstvaardigheden die zij hadden. Ongetwijfeld hadden zij instrumenten die bewezen dat er geen water in de lucht was. En deze man komt langs en zegt, in tegenstelling tot de wetenschap, dat er uit de hemel water zal komen. Nu, de wetenschap kon een instrument nemen en het de lucht inschieten en zeggen, kijk hier Noach, lees dit instrument. Het geeft hier op deze barometer aan of er enige water daarboven is of niet en het is daar niet. Nu zegt u dat het daarboven is en toch toont het wetenschappelijk onderzoek aan dat het daar niet is. Dat stopte Noach niet. Hij was volhardend. Hij wist dat God had gezegd, het gaat regenen. En God was in staat daarboven regen te plaatsen als hij dat had gezegd. Hij zou het maken of daar wel of niet iets was. Dus was hij volhardend nadat hij het woord van de Heer kende. En wanneer een mens het woord en de wil van God kent, wordt hij standvastig. Je wordt volhardend. Het geeft niet wat de wetenschap zegt. Oh, ze kunnen dit niet doen, ze kunnen dat niet doen. U weet het hoe dan ook. U hebt een houvast op iets gekregen en dat iets heeft een houvast op u gekregen. U kunt het niet bij elkaar, u kunt niet bij elkaar vandaan komen. Oh, daar is iets mee wat u niet kunt verklaren. Het maakt niet uit hoe het wetenschappelijk onjuist schijnt te zijn. Toch is daar binnenin iets dat u vertelt dat het God is. En niets zal het gaan stoppen. Dus, wij zien dat Noach voortzwoegde aan de ark. Ongeacht hoeveel wetenschappelijk bewijs er was dat het niet zo was en dat er geen regen was. En hij geloofde het hoe dan ook, omdat hij het woord van de Heere had gehoord. En geloof is daar plechtig op gebaseerd. Op zo spreekt de Heere. Mozes, nog een beroemde, knappe man, die werd opgewekt, geboren in de wereld, voor een bepaald groot werk van God. En hij probeerde dit doel te bereiken door zijn wetenschappelijke handelingen. Ons is geleerd en door de geschiedenis verteld dat hij een groot militair leider was. En het enige wat hij wist te doen was doden. Hij was zo knap dat hij de knappe Egyptenaren wijsheid kon leren. In heel zijn wijsheid en bij alles wat hij wist, faalde hij toch. Hij faalde jammerlijk om te bereiken wat God voor hem in gedachten had om te doen. En bij het zien van zijn mislukking, doordat hij de Egyptenaar had doodgeslagen en hem in het zand had verborgen, en bij het horen van de berisping van zijn broeder, of de vraag, wilt u ons doden zoals u de Egyptenaar doodde? Door dit voorval vluchtte Mozes de woestijn in, een weggelopen profeet. Na 40 jaren in de woestijn had God hem van elke opleiding ontdaan, van de dingen van de wereld naar de gezindheid van God. Nam al zijn doktersgraden en alles van hem weg, tot hij in zijn hart kon werken. Toen hij het materiaal ongeveer gereed had, zag Mozes op een dag, terwijl hij achter in de woestijn schapen aan het hoeden was, langs een oud welbekend pad, een boom in brand staan. Mozes, die een wetenschapper was, benaderde het nooit op de wijze van een geleerde. Hij, als u wilt opmerken, wanneer hij een wetenschapper was geweest, zou hij gezegd hebben, nu, ik zal een paar bladeren van die boom afhalen en ze naar het laboratorium brengen om te ontdekken waarmee ze besproeid waren en de reden waarom ze brandden en niet opbrandden. Als hij dat had gedaan, was hij nog niet gereed geweest. Maar wat hij deed was dat hij naderbij kwam en zijn schoenen uitdeed, neerknielde en ertegen begon te spreken, omdat hij wist dat het bovennatuurlijk was. Daar vandaan kwam het woord van de Heere, zeggend, ik heb het gekerm van mijn volk gehoord en ik gedenk mijn woord. Ik zend u erheen om hen te bevrijden. Nu, soms roept God zijn man in het pad van zijn plicht om dingen te doen die absoluut belachelijk zijn voor het natuurlijk verstand. Hij laat hen iets doen wat totaal het mikpunt van spotternij wordt. Bijvoorbeeld, wat als Mozes had gefaald als jongeman van 40 jaar, een militair met zijn voet op de troon, met alle legers van Egypte onder zijn controle, en hij faalde erin dat te doen, en hier gaat hij de volgende morgen naar Egypte, na deze engel in het struikgewas te hebben ontmoet, met niets anders in zijn hand dan een oude kromme stok uit de woestijn, met zijn vrouw, zittend op een ezel en Gersom op haar heup, en misschien hing de witte baard tot op zijn middel, hij was 80 jaar oud. Zijn kale hoofd glom in de zon en met zijn stok in zijn hand zijn ogen hemelwaarts gericht en een glimlach om zijn mond. Iemand kon gezegd hebben, Mozes, waar ga je heen? Zei, ik ga naar Egypte om het over te nemen. Wanneer hij het niet kon doen met een leger, hoe gaat hij het doen met een kromme stok? Oh man, je hebt je verstand verloren. Je bent niet goed bij je hoofd. Het was een eenmansinvasie. Maar de zaak was dat hij het deed. Omdat het een woord van de Heere was. En Mozes was vastbesloten, ongeacht wat zijn eigenaardigheden waren. God was met hem en hij is meer waard dan alle eigenaardigheden. Als mannen en vrouwen dat vanavond slechts konden bedenken, dat het woord van de Heer waarheid is. Er is niets anders. Heel de eeuwigheid draait om het woord. Niet één woord, zei Jezus, zal voorbij gaan. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar dit niet. Mozes ging erheen en hij was zeer volhardend toen hij zijn staf neerwierp en die in een slang veranderde. Toen trof hij nabootsers aan. Die hangen nog steeds rond langs het pad van God. Iemand die probeert iets na te bootsen. En de nabootsers kwamen eraan om er een show van te maken, wierpen hun stokken neer. Mozes wist tot wie hij gesproken had, en hij wist in wie hij geloofd had, en hij was overtuigd dat hij in staat was te bewaren hetgeen hij hem had toevertrouwd tot op dat uur. Mozes stond stil. Toen at de slang van Mozes de slang van de tovenaars op. En ons wordt geleerd dat diezelfde zaak zich opnieuw zal herhalen, misschien niet op dezelfde manier, maar het zal zich herhalen in de laatste dagen, want zoals Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, zo zullen zij de waarheid tegenstaan. Mozes was volhardend, want hij had een werk te doen waar zo spreekt de Heere achter stond, ik zal met u zijn. Op een dag stond David voor Saul. En hij hoorde een Goliath over de heuvel aankomen, een grote reus met vingers van bijna 4 decimeter lang en een grote speer in zijn hand, de grootte van een weversboom, waarschijnlijk 6 of 9 meter lang, met het aan het einde ervan op punt koper. Stel u eens voor hoe groot het hoofd van die man moet zijn geweest. Het moet de grootte van een wastoppen zijn geweest, met daarboven een grote helm, 5 centimeter dik, helemaal bedekt met koper. En hij daagde de legers van God uit. En hij sprak dit in Davids aanwezigheid. En David was een klein, roodharig mannetje, kleine kerel, waarschijnlijk wat gebogen schouders. De Bijbel zei dat hij rossig was, kleine knaap. Hij had nooit een training gehad in duelleren met speren en dergelijke. Maar hij had daar achterin de woestijn schapen gehoed. En er kwam een leeuw en die greep een van zijn lammeren. En hij ging hem achterna en doodde hem met een katapult. We zien dat een beer hetzelfde probeerde te doen en David overwon hem. En toen zei David, willen jullie dat verdragen en die onbesneden Filistijn toelaten de legers van de levende God te honen? Hij maakte zijn broeders beschaamd, terwijl ze zeiden dat hij ondeugend was en was gekomen om de strijd te zien. Maar er was iets in David, waardoor hij wist dat hij meer dan een overwinnaar was. Dus hij zei, als jullie bang zijn hem te bevechten, dan zal ik hem gaan bevechten. Toen generaal Saul dit te horen kreeg, deed Saul hem zijn wapenrusting aan. Maar dat wilde hem niet passen. Hij ontdekte dat zijn kerkelijk gewaad man van God niet paste. En het ding werkte niet. Hij wist niet wat hij ermee moest doen. Dit heb ik nooit beproefd. Ik weet hier niets over, een bachelor's titel enzovoort. Haal het ding van mij af en laat mij gaan op de wijze zoals God mij verlossing geeft. Laat mij gaan met een slinger. Wel, zeiden ze, hij is een krijgsman vanaf zijn jeugd en jij bent nog maar een jongeling. Hij zei, ik ben ruimschoots tegen hem opgewassen, laat me gaan. En ongeacht hoe groot de reus eruit zag en hoe onwerkelijk het scheen te zijn, David was volhardend dat die onbesneden Filistijn de legers van de levende God die hij vertegenwoordigde niet zou verslaan. Oh, als wij maar meer Davids in dit leger hadden. Als we meer mannen hadden die overtuigd zouden standhouden. Volhardend in het geloof dat eenmaal aan de heilige werd overgeleverd. Nog een man, Simson. Zeer volhardend. Hij werd als Nazireër geboren. Een Nazireër betekent afgezonderd voor het woord. Wat een prachtige zaak. Zou het vanavond zijn als alle christenen Nazireërs zouden zijn voor de Heer. Niet afgezonderd voor geloofsbelijdenissen, maar voor het woord. Christus is dat woord. Afgezonderd voor het woord. Hij had 7 haarlokken die over zijn rug naar beneden hingen, wat het teken was dat hij was afgezonderd. En toen moest hij op een dag buiten in de vlakke velden het hoofd bieden aan 1000 Filistijnen zonder iets in zijn hand om mee te vechten. Deze Filistijnen waren mannen die als een koperen muur kwamen opzetten. Grote, zware helmen over hun hoofden, grote wapenuitrustingen voor zich houdend en schilden, beukelaars enzovoort, aan om elke kogel af te weren, waarschijnlijk met een helm van 2,5 centimeter dik op hun hoofd. Simson had niets, maar hij kon nog steeds voelen dat de belofte die God deed boven zijn hoofd hing. Met andere woorden, hij kon de zalving nog steeds voelen. Hij wist dat God met hem was, want hij voelde die lokken over zijn schouders hangen. Hij greep naar wat in zijn kon vinden en het was een kaakbeen van een ezel. En hij stond daarmee in zijn hand en hield hardnekkig vol dat het niet het kaakbeen of zijn eigen arm was, maar dat het de kracht van de Heere zou zijn. En de kracht van de Heere kwam op hem en hij versloeg met dat kaakbeen 1000 Filistijnen. Hoe deed hij dat? Dat oude, broze, door de woestijn gebakken kaakbeen. Als je het tegen een rots sloeg, zou het uit elkaar barsten. En dan op de helmen van die deze Filistijnen droegen, die naar beneden hingen, met zijkanten waarop grote kleppen waren bevestigd, die over hun schouders reikten, 2,5 centimeter dik van koper, hij stond met dit kaakbeen en sloeg er 1000 neer. Er staat, de geest des Heren kwam op hem. Hij was volhardend. Op een dag rende een leeuw achter hem aan en hij had niets in zijn hand. Maar de geest des Heren kwam op hem. Zijn lokken hingen nog steeds op zijn schouder en hij verscheurde de leeuw met zijn handen. Hij was zeer volhardend, omdat hij wist dat Gods belofte met hem was. Hij was in staat elk ding te volbrengen, want Gods belofte was met hem om hem te bevrijden. Johannes was zo zeker, Johannes de Doper, toen hij geboren was, wist hij, nadat hij oud genoeg was geworden om het te begrijpen, ongeveer 9 jaar oud, dat hij degene moest zijn. Zijn vader was een priester, gewoonlijk volgen zij de vader op. Maar hij doorliep niet de scholen en seminaries, want hij wist dat zijn werk te belangrijk was. Hij moest de Messias aankondigen. Wij weten dat de engel dit gezegd had. Hij wist dat hij in de schrift vertegenwoordigd was als de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren. Hij wist ook dat Malachi 400 jaar ervoor had gezegd, ziet, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht. Nadat hij de woestijn was ingegaan, kreeg hij zijn scholing van God. Niet van een theologische hogeschool, waar zijn vader vandaan was gekomen. Doch hij had een belangrijke taak. Hij moest de Messias aankondigen. En hij moest weten welk soort teken de Messias zou volgen. Toen werd hij het op een dag gewaar, terwijl hij tot de mensen predikte, en hij zei, er staat er nu één midden onder u, die u niet kent, wien ik niet waardig ben zijn schoenriemen te ontbinden. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Hij was zo zeker van zijn positie, hij was zo zeker van zijn bediening, dat hij zei, hij staat hier nu ergens onder u. Hij was niet bevreesd om het in het aangezicht van de Farizeeën, Sadduceeën en soldaten en wie ook meer te zeggen. Sommigen van hen hadden al duizenden jaren naar hem uitgekeken, maar hij zei, hij staat te midden van u. Niemand kon hem ervan afbrengen, hij hield hardnekkig vol. Hij was volhardend tegenover iedereen. Ja. Dit Griekse vrouwtje had ongetwijfeld over hem gehoord, over Jezus gehoord, de grote opwekking, de jonge profeet die uit Galilea vandaan kwam, uit Nazareth, grote tekenen en wonderen toonde. Zij had van hem gehoord en geloof komt door horen. Deze Syro-Fenicische vrouw was een Griekse. Geloof vindt bronnen die anderen niet zien. Toen zij hoorde, geloofde zij. Ze had misschien over een buurmeisje gehoord dat genezen werd van epilepsie, wat het kind had, en misschien hadden zij gehoord van dit geval, van epilepsie genezen werd, dat dit geval van epilepsie genezen werd. Dus haar dochter had genezing nodig en ze had gehoord dat Jezus het kon doen, want hij was Gods woord vlees gemaakt. Johannes 1, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en heeft onder ons gewoond, gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde. Hij was daar om de belofte van God voor zijn dag te openbaren. Hij is hier vanavond om elke belofte die God voor dit tijdperk deed te betuigen en te openbaren. Hij is hier om dat te doen. Hij was in de dagen van de profeten. Hij was in Mozes, hij was in David, hij was in Elia. Hij was in de overige van hen om Gods belofte van dat tijdperk te openbaren. God heeft zijn woord aan elk tijdperk toebedeeld. En hij zendt een profeet en het woord komt tot de profeet en zet het op orde. En dat is precies wat hij door alle tijdperken heen heeft gedaan. En hij is God en verandert niet. Jezus Christus is die profeet vanavond die midden onder ons staat. Hij is degene hier in de vorm van de Heilige Geest die alles weet en elk ding kan openbaren wat hij verlangt te doen. Zij geloofde dit. Ongeacht hoeveel mensen het niet geloofden, geloof vindt een bron waarover andere mensen niets weten. Wanneer iemand geloof in God heeft gekregen, heeft hij houvast op iets wat hij niet kan verklaren. Het is iets waar hij houvast op heeft gekregen. Hij kan het niet voortduwen of ermee schuiven of eraan trekken. Daar is hij voor nodig. En dat is de manier waarop geloof is, wanneer een mens echt geloof in God heeft, vindt het die bron die anderen niet zien. Zijn woord is een zwaard, dat zei de Bijbel. Als u een verwijzing wilt, het is Hebreeën 4:12, zoals ik de tekst heb opgeschreven. De Bijbel zei, het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dit zwaard moet gehanteerd worden door een hand van geloof. Een hand van theologie zal niet werken. Het moet een hand van geloof zijn, getraind in geestelijke dingen die God kent. Misschien zou ik dit opnieuw mogen zeggen. Hoe gelooft u dat Jezus neerkeek op de toehoorders en hun gedachten gewaar werd? Omdat hij het woord was. Laten we de rest van het woord hier aanhalen. Scherper dan een tweesnijdend zwaard, een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart. Hij was het woord, daarom kon hij de gedachten die in hun hart waren onderscheiden. Gisteravond toen wij, zoals het was in de dagen van Sodom namen, lieten we die man zien die daar stond en het vlees van een kalf at, de melk van een koe dronk en brood met boter at. Stond daar te eten in kleding zoals u en ik, met zijn rug naar de tent gekeerd en werd gewaar waar Sara in de tent aan dacht. Geen wonder dat Abraham hem Elohim noemde, de algenoegzame, de in zichzelf bestaande, Elohim. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de terugkeer van de Zoon des Mensen. Het zal dezelfde zaak zijn. In de dagen, hebt u opgemerkt, daar in Sodom, in Lukas 17, vers 15, 26, wordt gezegd, zoals in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard wordt. In de dagen dat de Zoon des Mensen wordt geopenbaard, zoals hij bij Sodom was, datzelfde zal plaatsvinden. We zien dat het vuur gereed is, de naties zijn gereed, de evangelisten zijn naar hun plaatsen gegaan en elke gave is op orde gezet. Geen wonder dat wij vasthoudend zouden moeten zijn. Geen wonder dat wij volhardend zouden moeten zijn. Wij moeten een doel voor God bereiken. Dat is van alle denominaties de bruid van Jezus Christus eruit roepen. Uit allerlei volkeren, een afgezonderd volk voor God. Deze Griekse had deze woorden gehoord. Ze geloofde het. Ze had veel hinderpalen, maar haar geloof had er niet één. Geloof kent geen hinderpalen. Haar geloof had geen hinderpalen, zij wel, maar haar geloof niet. Jij mag hinderpalen hebben, maar als je geloof hebt, kent het geen nederlaag. Het is positief, zeker. Laten we een ogenblikje naar enige van haar hinderpalen kijken. Enige van hen konden gezegd hebben, bedenk dat je van een ander ras bent. Je nationaliteit is Grieks, Syrofenicisch. Hij is een Jood, met andere woorden, vandaag zou men zeggen, jouw denominatie zal deze opwekking niet hebben. Het maakt geen verschil of het uw denominatie is of niet. Deze vrouw gaf er niet om wiens denominatie het was. Zij was een menselijk wezen dat door God geschapen was. En zij had een nood en ze had geloof en ze was van plan het te krijgen. Of haar denominatie samenwerkte of niet, het maakte voor haar geen verschil. Ze ging erop af. Ze kon nog een criticus hebben gehad die op haar pad was gekomen. Die zei, oh, de dagen van wonderen zijn voorbij. Wij hebben geen wonderen meer. Dat kon een Joods geweest zijn nadat ze in dit land was gekomen waar Jezus was. Daar in Galilea, dagen van wonderen zijn voorbij, zoiets is er niet. Toch bleef ze volhouden. Ze was volhardend. De denominationele barrière stopte haar niet. Nog iemand van hen die geloofde dat de dagen van wonderen voorbij waren. Zij wist beter. Allereerst had zij iets binnen in zich, dat haar vertelde dat zij zou krijgen waarom zij vroeg. O mensen, als u dat vanavond zegt in uw hart kunt vasthouden, dat God hier is om u de wens van uw hart te schenken. Als u aan zijn voorwaarden zult voldoen, kan niets stand houden. Misschien kwamen er zelf vrouwen naar haar toe die zeiden, kijk zuster Lydia, of wat haar naam was ook geweest mag zijn, begrijp je dat jouw man je zal verlaten als je dit doet? Ongetwijfeld had zij haar man lief. Maar zij kon dat wat in haar was niet vervloeken of zegenen. Iets vertelde haar dat haar dochter stervende was aan epilepsie en dat zij naar Jezus moest gaan. En dat wanneer zij daar gekomen zou zijn, er iets zou gebeuren, echtgenoot of geen echtgenoot. Misschien hebben wij enige van haar hen gezegd, wel wat ga je met dat gekwelde kind doen als het mislukt? Maar zij wist dat het niet zou falen. Iets binnen in haar vertelde haar dat het niet kon falen. Als hij ooit God was, blijft hij nog steeds God. Het kan niet falen. Daarom bleef zij steeds volhardend. Dan mocht de enige van hen gezegd hebben, de kring waartoe je behoort in de maatschappij zal om je lachen. Lachen of niet lachen, dat maakte haar niets uit. Iets was in haar. Zij bleef volhardend. Enige van hen hebben wellicht gezegd, je zult je kerk worden uitgezet. Uitgezet of niet uitgezet, ze was onderweg. Iets trok haar naar Jezus. Niets zou haar in de weg gaan staan. Geen obstakels. Ze was volhardend. Niets stond haar in de weg. Ten slotte arriveerde ze waar hij was. Veel mensen denken, wanneer je straks komt waar hij aanwezig is, dan is alles voorbij. Dat is verkeerd. Hij kan vanavond hier in dit gebouw komen en zich na 2000 jaar levend vertonen door de dingen te doen die hij belooft in deze dag. Hij deed het gisteravond. Hij doet het elke avond. Hij doet het overal. Hij bewijst dat hij nog steeds leeft. En u zou in zijn tegenwoordigheid kunnen zijn, maar dat is het niet. Nee, soms ontmoet je moeilijkheden wanneer je in zijn tegenwoordigheid komt. Zij had het. Toen ze aankwam, zei Jezus dat hij niet tot haar ras was gezonden. Diegene tot wie zij gelovig kwam, wees haar af. Dit is een les. Juist diegene die, zij was door al deze poorten van verdriet, teleurstelling en alles heen gegaan om daar te komen, doordat iets haar aan de binnenkant dreef en haar vertelde te gaan, en toen ze daar bij hem kwam, wees hij haar botweg af. En bovendien zei hij dat haar ras niets anders was dan een troep honden. Het is voor mij niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het aan uw honden te voeren. Wat als hij de Pinkstermensen honden zou hebben genoemd? Maar ik weet niet wat er gebeurd zou zijn. Wat als hij gezegd had, Methodiste honden, Baptiste honden. Naar mijn mening zou u zijn teruggegaan en zou uw voorganger verteld hebben dat hij toch gelijk had. Het was niets met deze kerel, maar als u een houvast hebt gekregen en iets kreeg houvast op u, dan zal het anders zijn. Ik ben niet gezonden tot uw ras van honden. Het is onbetamelijk voor mij om het brood van de kinderen te nemen en het aan u te geven. Ik ben niet tot u gezonden. Uw opwekking, uw genootschap ondersteunt dit niet. En ik ben niet tot u gezonden. En het past mij niet mijn tijd aan u te besteden omdat u niets dan honden bent. En waarom zou ik mijn tijd aan u verkwisten? Wat een teleurstelling. Zou dat voor een vrouw geweest zijn die geen geloof had? die niet vast besloten was. Oh, als de gemeente dit slechts kon zien. Maar zij hield nog steeds aan. Zij was geen kasplantje dat vertroeteld moest worden. Een van die soorten die u helemaal moet besproeien om de insecten ervan af te houden. Een goede gezonde plant, daar kan geen kever bij komen. Die zit vol gezondheid en een goed wedergeboren geloof in God. Een echt onvervalst heilige geestgeloof zal door niets de mond gesnoerd kunnen worden. Dat lukt niet. Het is volhardend. Het gaat naar de bestemming die God het heeft beloofd. Niets zal het kunnen afwenden. Het gaat hoe dan ook. Ja, zij was geen bastaard. Alles wat we vandaag hebben is verbasterd. Men spreekt over bastaardgraan. Ik zie het hier buiten op de reclameborden. Het is waardeloos. Het doodt mensen. Kijk naar wat Reader's Digest, het beste. Zij, als vrouwen het blijven eten, wat gebeurt er dan? Ze zullen over 20 jaar hun baby's niet meer krijgen. Ze zullen niet in staat zijn geboorte te geven aan hun kinderen. Het breekt af. Het is zo dat kanker nou vast krijgt. Oh, alles, de hele zaak is wormstekig. Dat verslaat stellig de wetenschap van evolutie betreft. Jezus zei, God zei in het begin, laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard. Neem verbasterd graan en kruis het en plant het. Plant datzelfde zaad volgend jaar, u krijgt niets. U kreeg een beter uitziend graan, maar u hebt helemaal niets. Men heeft alles in de wereld verbasterd. Neem een muildier of neem een mannetjesezel en kruis die met een merrie, dan krijg je een muildier. Maar dit muildier kan zichzelf niet voortplanten. Hij is het meest onwetende ding hier op aarde. Ik heb hier heel mijn leven met ze gereden. Hij wacht af tot op de laatste minuut voor hij sterft om je te schoppen. Hij weet niets, je kunt hem niets leren. Wanneer je tegen hem praat, is hij net eender als heel wat zogenaamde christenen met die uitstekende oren. Ze weten het zelfs niet. Balken en weten niet waarover ze balken. Dagen van wonderen zijn voorbij. Er bestaat niet zoiets als genezing. Maar wanneer je een fijn... Hij weet niet waar hij vandaan komt. Hij weet niet wie papa of mama is. Maar een zuiver, ras-echt paard weet wie zijn papa was, wie zijn mama was, wie zijn grootvader, overgrootvader, bed-over-over-overgrootvader was. Helemaal terug weet waar hij vandaan komt. Evenzo weet een echte, wederom geboren christen waar hij vandaan komt. Zijn oorsprong lag niet bij John Wesley, Luther of iemand anders. Hij begint op de Pinksterdag, toen God zelf onder zijn mensen kwam. En hij is het woord gemanifesteerd. U kunt hem het woord voorhouden en hij zal amen zeggen. De ander zegt, ik weet er niets over. Ziet u die verbasterde ezel? Kijk, hij weet niet waar hij heen gaat. Hij weet niet waar hij vandaan komt. Hij is in een vreselijke toestand. Die vrouw was niet dat type. Ze was geen bastardplant. Ze had een houvast op iets gekregen. Je hoeft haar niet te vertroetelen en te besproeien en te zeggen, nu lieverd, alsjeblieft, laat me nu zo vrij zijn je te vragen. Je zou mee moeten gaan. Helemaal niet. Niemand, elk ding dat haar probeerde te hinderen. Een echte christen vecht voor zijn positie. Hij moet alleen staan. Hij en God. En hij vecht voor elke centimeter grond. Dus u hoeft hem niet als een kind te behandelen. Dat is vandaag met de Pinksterkerk aan de hand. We hebben Pinksterbaby's gekregen die besprenkeld en besproeid zijn met dit en dat en nog wat, tot het is uitgelopen op een troep bastaards. Wat wij vandaag nodig hebben is een huisreiniging vanaf de preekstoel tot en met de koster. En een nieuwe start. En laat het onvervalst geloof in de mensen geboren worden. Jazeker. Nee, zij was geen bastaard, zoals een zogenaamde oogst van gelovigen vandaag is. Wat deed zij? Ze gaf toe dat hij gelijk had. Het woord. En geloof erkent altijd dat het woord juist is. Amen. Als uw geloof niet elk woord van Gods woord bekrachtigt met een amen, is er iets fout met uw ervaring. De Bijbel zei, hij is gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde. Als daarop geen amen zegt, dan is er iets verkeerd. Jezus zei, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Als het daarop geen amen zegt, dan is er iets fout. Als het niet elk woord van Gods belofte bekrachtigt met een amen, is er iets verkeerd. Zij gaf toe dat hij juist was. Zij gaf toe dat ze niets meer dan een hond was. Maar zij ging achter de kruimels aan. Zo zouden wij niet zijn. Oh nee, wij moeten van een stoel worden voorzien. En als zij mij de eerste avond niet bedienen, ga ik de volgende avond niet terug. Nu kijk, oh, hoe anders was zij. Achteruit gezet en teruggeduwd, genegeerd, eruit gezet, wat het ook was. Zij was volhardend. Zij was volhoudend. Volhardend. Iets binnenin haar vertelde haar dat ze het zou krijgen, ongeacht hoe lang zij moest wachten. Wat ze moest doormaken. Ze zou het hoe dan ook krijgen. Ze ging achter de kruimels aan. Ze verlangde geen volledig diner. Ze zei, de honden eten de kruimels onder de tafel van de meester. Dat is de manier om het te doen. Neem niet de voornaamste plaats in. Neem de plaats achterin. Doe niet, wees eenvoudig de geringe persoon. De weg omhoog is altijd omlaag. Wie zich vernedert zal verhoogd worden. Wie zich verhoogd zal vernederd worden. De weg omhoog is altijd omlaag. Bedenk dat zij nooit een wonder had gezien. Zij was een heidense, maar ze had geloof. Zij was zoiets als de hoer Rahab. Zij zei tegen de spionnen, ze zei niet, wacht tot ik zie hoe Jozua zijn haar kamt. Zie hoe uw generaals er allemaal, hoe zien uw generaals er allemaal uit? Of wat voor soort zwaarden gebruiken ze? Welke instrumenten hebben ze? Wat voor soort oorlogsvoering? Ze zei, ik heb gehoord dat God met u is. Dat is genoeg voor mij. Ik verlang genade. Zij geloofde. Geloof komt door horen en horen van het woord van God. Let op, door dit te zeggen, zei Jezus, omdat zij bleef volharden in het komen. Nu, eerst noemde zij hem zoon van David. Nu, zij had als een heidense geen recht op hem als zoon van David, maar toen ze zei Heer, hij was haar Heer, maar niet ook zoon van David. Zij had de juiste benadering tot Gods gaven en de enige manier om ooit iets te ontvangen is om met de juiste benadering te komen. Zij was de eerste heidense waaraan ooit een wonder werd verricht. Geloof erkent dat het woord waar is. Het is nederig en eerbiedig en hetzelfde geldt vandaag. Wees gewillig elk deeltje ervan, wat het ook is, te nemen als ik er maar kom. U hebt er ooit op gelet dat Martha in de tegenwoordigheid van Jezus bleef volharden. Toen Martha naar buiten kwam, hoewel zijn broer had die hem lief had, hoewel ze haar huis geopend en de kerk verlaten had enzovoort, en Lazarus en hij vrienden waren, en Lazarus dood in het graf lag en daar al 4 dagen in lag, aan het ontbinden was, de neus was ingevallen, het vlees kwam los van zijn beenderen, hij was dood. Ik sprak eens met een vrouw die tot een ander geloof behoort, dat gelooft dat hij niet meer was dan een gewone profeet of een goede man. Ik wil toegeven dat hij een profeet was, maar hij was meer dan een profeet. Hij was God, de God van de profeten. Alles wat de profeten waren, was in hem, plus God. En dit alles tezamen vormde hem. We gingen er op een avond heen en ze zei, als ik het u bewijs, meneer Branham, ze zei, ik heb alleen 1 fout in uw boodschap gevonden. Ik zei, ik hoop dat de Heer slechts 1 fout bij me vindt. Ze zei, u schept te veel op over Jezus. Ze zei, u maakt hem God. Ik zei, hij was God. Als hij God niet was, was hij de grootste verleider die de wereld ooit heeft gehad. Ze zei, u maakt hem goddelijk. Ik zei, hij was goddelijk. Oh, zei ze, hij was een goede man. Ik zei, hij was meer dan een goede man. Hij was God. Hij was goddelijk. Ze zei, ik zal met uw eigen Bijbel bewijzen dat hij niet goddelijk was. Ik zei, hoe kunt u dat? Ze zei, in het Evangelie van Johannes, het 11e hoofdstuk, toen Jezus naar het graf ging om Lazarus op te wekken, zei de Bijbel, hij weende. Ik zei, is dat uw schriftgedeelte? Ja. Ik zei, u mist. Ze zei, hoe zou hij kunnen wenen en goddelijk zijn? Ik zei, hij was zowel mens als God. Dat was mens, een mens die weende, jazeker. Ik wil goed toegeven dat het een man was die weende. Maar toen hij naast het graf stond en hij zijn kleine, zwakke lichaam oprichtte, hij zei, Lazarus, kom tevoorschijn. En een man die al 4 dagen dood was, op zijn voeten stond en weer leefde, was dat meer dan een mens. Zeker. Bederf kende zijn meester. De ziel kende zijn schepper. En hij was op een 4-daagse reis ergens, ik weet het niet, u evenmin, maar hoe het ook zij, toen hij sprak, kwam hij tevoorschijn. Amen, dat was meer dan een man. Hij was een man toen hij die avond neerdaalde van de berg, nadat hij honger had gekregen, kwam eraan en keek naar de bomen om iets eetbaars te vinden. Keek naar een boom, en toen de boom geen vruchten had, vervloekte hij de boom. Hij was een man toen hij honger had, maar toen hij de 5 broden en de 2 vissen nam en 5000 voedde, en 7 korven voor restanten niet ophalen, was dat meer dan een man. Zo is het. Hij was een mens toen hij daar die avond op het water in het achterdeel van een schip neerlag. Er was kracht van hem uitgegaan na de hele dag prediken en zieken genezen. Er was kracht van hem uitgegaan door de mensen, omdat hij de gedachten in hun hart onderscheidde. En 10.000 duivels van de zee zwoeren dat ze hem die nacht zouden verdrinken. Dat oude scheepje daar eens danste als een flessenkurk op en neer. De duivel zei, nu heb ik hem. En het leek of het een einde gekomen was. Maar toen hij eenmaal gewekt was, overeind kwam en zijn voet op de reling van de boot zette en omhoog keek en zei, zwijg, wees stil. En de winden en de golven hem gehoorzaamden. Was dat meer dan een mens? Dat was God. Hij was een man toen hij aan het kruis om genade riep. Waar? Toen hij om drinken riep en ze hem azijn gaven, was dat een man. Toen hij stierf, bloedend, het uitroepend, gekruisigd, genageld aan een kruis, was hij een man. Maar op paasmorgen, toen hij de zegels van het graf verbrak en weer opstond en zei, ik ben hem die dood was en voor eeuwig leef, was dat meer dan een man. Het was God in de man. Een zoon. Geen wonder dat Martha met dit begrip volhardend was in de tegenwoordigheid van Jezus. Zij, als u hier was geweest, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Maar zelfs nu, wat u God ook vraagt, God zal het u geven. Oh, als wij vanavond alleen maar die woorden in ons hart krijgen. Ik weet dat ik in een rolstoel zit. Ik weet dat ik kanker heb, een hartkwaal heb, wat het ook is. Ik weet dat de dokter zegt dat mijn laatste uur geslagen heeft. Maar zelfs nu, Heer. Wat u God ook vraagt, hij zal het doen. En hij zit aan de rechterhand van zijn majesteit om voorspraak te doen op onze belijdenis. Wees precies zo volhardend als Martha. Het leek alsof hij haar had afgewezen. Hij werd geroepen en hij ging niet. Opnieuw geroepen en ging niet. Ten slotte 4 dagen na zijn begrafenis is hij er, maar zij was nog steeds volhardend. Ze had een hou vast op iets. Ze had zijn werken gezien en ze wist dat het God was. Zij bleef volharden. Ze had gekregen waarom ze had gevraagd. De Sunamitische vrouw was in de tegenwoordigheid van Elia. Volhardend. Oh, de baby was dood en lag op zijn bed. En Elia probeerde een gezalfde staf te nemen en Gehazi te zenden om die op het kind te leggen. Maar haar geloof was niet in de staf. Het was in de profeet. Zij wist dat God in die profeet was, want zij had gezien dat de woorden die hij sprak kwamen te geschieden. Hij was een betuigde profeet. En zij wist dat wat hij zei van God kwam. En ze zei, zo waar uw ziel leeft. Ik verlaat u niet, totdat ik heb uitgevonden waarom. En zij bleef bij hem, ze was volhardend, tot ze kreeg waarom ze gevraagd had. Het doet me denken aan een kleine vrouw die hier niet lang geleden uit Californië kwam, toen ik nog in Jeffersonville woonde. Het is ongeveer 3 of 4 jaar geleden. Ze had een tumor en de tumor alleen woog 50 pond. En ze moesten haar het gebouw indragen om haar achterin een plek te geven. Ze wist dat ik er die avond zou zijn. Ze dacht dat ik voor de zieken zou bidden. Maar ik kwam alleen om tot het gehoor te spreken. Misschien zo ongeveer wat wij hier vanavond hebben. Nadat ik klaar was met spreken, iemand van hen had haar verteld, hij bidt vanavond niet voor de zieken. Maar ze wilde dat er voor haar gebeden werd. Ze sprak dat in haar hart en ze geloofde. Ze was al eerder in de samenkomst geweest. En ik zei, ik geloof dat als broeder Brennan voor mij zou bidden, ik genezen zou zijn. En die avond leidden 2 of 3 diakenen haar door het gebouw en kwamen door de zijdeur van het gebouw naar buiten en brachten haar naar de achterkant en legde haar bij de deur neer. En ik begon met Billy Paul via de achterkant naar buiten te lopen. En ze greep me zo bij de broekspijp en zei, broeder Brennan, ze zei, ik heb steeds geloofd dat als u God zou vragen, God mij zou genezen. Ik legde mijn hand op haar. Ik zei, dan zuster, u geschiedde u naar uw geloof. Een paar maanden daarna ontmoette ik haar daar in de samenkomst. Daar stond zij met een perfecte taillemaat. De 50 pond wegende tumor was verdwenen. Ze zei, ik wil hier elke vrouw in dit kleedkamer tonen dat er geen enkel litteken aan mij te vinden is. Hier is mijn foto hoe ik was. Wat was het? Of je nu voor de zieken zou bidden of niet? Zij was volhardend. Ze was van Californië gekomen om genezen te worden. En ze was niet van plan terug te gaan op een andere wijze dan genezen. Zij was volhardend. Ik herinner mij dat ik hier een paar jaar geleden aan het bed van een stervende jongen werd geroepen. Die leed aan zwarte difterie. En men wilde mij niet naar hem binnen laten gaan omdat ik kinderen heb. De dokter zei, u kunt er niet naar binnen gaan omdat u een getrouwde man bent. Ik wist dat hij katholiek was en ik zei, als de jongen katholiek was, zou u de priester dan binnen laten gaan? Hij zei, ja, maar hij is niet gehuwd. Ik zei, hij bezoekt kinderen enzovoort. Ik zei, dat is niet de vraag, meneer Brennan. Ik zei, u zou een priester naar binnen laten gaan om hem de laatste sacramenten te bedienen. Dit zijn de laatste sacramenten, de jongen is stervende. Laat me naar hem toe gaan. Wel, tenslotte overtuigde ik hem. Hij kleedde me aan als een koekoekskren of zoiets. Van alles over elkaar heen. En de oude moeder en vader stonden daar. Ik had de samenkomst verlaten en de oude moeder en vader zeiden, als u wilt komen bidden, zal mijn kind leven. De jongen was ongeveer 17, 18 jaar oud. Hij had een cardiogram, een apparaat daar, van een of andere soort. Hij was al 2 of 3 dagen bewusteloos geweest en besefte niets. De vader, moeder en vader ontvingen mij toen ik binnenkwam. Ik knielde neer en bad een eenvoudig kort gebed des geloofs. Ik zei, meneer, gelooft u God? Hij zei, met mijn hele hart, het enige wat ik wil dat u doet, is om God te vragen. God zal het geven. Ik zei, dank u broeder voor uw vertrouwen. Ik mocht het nooit beschamen. Ik legde de kleine knaap de handen op en bad. Heer Jezus, laat het geloof van deze vader en moeder zich bij het mijne voegen en vanavond voor uw troon komen. Laat deze jongen leven en niet sterven, want wij geloven in Jezus naam. Stond op en de vader reikte en greep de moeder vast. Recht boven de kleine ijzeren long of zo'n ding waar je erin moest ademen. En zei, moeder, is het niet wonderbaar? Is het niet wonderbaar? Oh, het is zo wonderbaar. En dat verpleegstertje stond daar. En ze was verbaasd. En het kapje had wel van haar hoofd willen vallen. En ze keek om zich heen. En ze zei, meneer, ik begrijp niet hoe u zich zo kunt gedragen. U en uw vrouw, zou uw zoon liggen te sterven? Hij zei, lieverd, mijn zoon is niet aan het sterven. Wel, zei ze, de dokter zei dat hij stervende was. Zei, dat welk apparaat het ook was. Zei, wanneer een hart ooit zo langzaam klopt met deze koorts, is het nooit in de geschiedenis voorgekomen dat het ooit herstelde. Ik zal dan nooit het geloof van die oude patriarch vergeten. Hij behoorde geloof ik tot de A.B. Simpson beweging. Kwam toelopen en legde zijn handen op de schouders. Hij was ongeveer 60 jaar. Legde zijn handen op de schouders van dit meisje. En keek haar aan. Zei, liever, jij kijkt naar dat apparaat. Dat is alles waar jij naar weet te kijken. Maar ik kijk naar een belofte waarin God zei dat hij het zou doen. Het hangt ervan af waar je naar kijkt. Ze waren elkaar daar aan het omhelzen en zich aan het verheugen, broeder. En hij is getrouwd en is nu een zendeling in Afrika met 2 kinderen. Waarom? Vanwege een vader en moeder die in het donkerste uur konden standhouden. Volhardend. Jazeker. Volhardend. Heb geloof in God. Kleine Micha was in het bijzijn van al die 400 opgeleide profeten volhardend toen hij een visioen van God kreeg. Hoewel hij was totaal anders. Zij bezochten hem en vertelden hem, wel nu, we zullen je terugnemen in de vereniging als je gewoon hetzelfde zult zeggen als wat zij zeggen. Hij zei, zo waar de Heere leeft, ik zal alleen zeggen wat hij mij vertelt te zeggen. En zijn visioen werd met het woord van God onderzocht en hij sprak zijn profetie uit, ongeacht wat ook. Ze zeiden, we zullen hem in de binnenste kerker werpen en een verdrukking bezorgen, brood ter verdrukking. En water der verdrukking, en wanneer zij terugkomen, zij aangaf, zal ik hem met hem afrekenen. Hij zei, indien gij inderdaad terugkomt, heeft God niet tot mij gesproken. Hij was volhardend en hij wist waar hij stond. De blinde man, die door Jezus genezen was, kon hij niet van hun theologie afbrengen. Ze zeiden, wie opende uw ogen? Hij zei, een man die Jezus van Nazareth wordt genoemd. Ze zeiden, deze man is een zondaar, wij weten niet waar hij vandaan komt. Nu, hij gaf hen een goed antwoord. Hij zei, u bent de religieuze leiders van vandaag. En deze man heeft mijn ogen geopend. En toch weet u niet waar hij vandaan komt? Hij had tamelijk goede theologie van zichzelf. Hij kon hen niet overtuigen, maar hij wist één ding, hij kon zien. En hij was niet beschaamd, zijn vader en moeder schaamden zich om er iets over te zeggen, maar hij niet. Hij had het gezien. Hij had het gevoeld. Hij had de resultaten ervan. Iets had het hem verteld en hij was volhardend. Filippus, zodra hij had gezien in de onderwijzing gisteravond, dat toen hij in de tegenwoordigheid van Jezus Christus kwam, toen hij Simons of Andreas broeder zag, of Petrus kwam in de tegenwoordigheid, die toen Simon heette, kwam in de tegenwoordigheid van Jezus. Simon was als kind onderwezen dat de Messias een profeet zou zijn. Toen hij in zijn tegenwoordigheid kwam en hij hem vertelde, uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas, werd hij volhardend. Hij was toen gereed, werd het hoofd van de gemeente. Toen Filippus dat zag, wist hij nog een goede bijbellezer die de waarheid kende. Hij was volhardend, hij liep rondom de berg en vond hem. En toen Nathanael kwam, man van vermaardheid, inderdaad een echte Hebreër, een man, betrouwbare Hebreër, echte fijne man. Onkreukbaar. Hij was een groot man. Maar in de aanwezigheid van zijn priester en in de aanwezigheid van hen allen, toen Jezus naar hem keek en zei, zie daar een Israëliet in wie geen bedrog is, zei hij, Rabbi, hoe kende u mij? Ik heb u nog nooit eerder gezien. Hoe wist u wie ik was? Hij zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. Hij viel aan zijn voeten neer en zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Gij zijt de Koning van Israël. Waarom? Hij was volhardend, ongeacht wat iemand anders dacht. Hij had de zaak waarover hij had gelezen aangetroffen. Wat hij verwacht had in Jezus te vinden, had hij gevonden. Kleine prostituee kwam op een dag naar de bron om water te halen. Daar zat Jezus, een gewone man, gekleed in gewone kleding, die gewoon voedsel at en gewone taal sprak. Gewone omgangstaal zoals ieder ander sprak. En zij sprak met hem. Hij sprak tot haar. Zij ontdekte waar haar fout lag en hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt het goed gezegd, u hebt er 5 gehad en degene waarmee u nu leeft is de uwe niet. Snel kwam dat voorbestemde zaad in haar tot leven. Toen dit de fariseeën trof, veranderde dit de hele zaak in duisternis. Ze zeiden, deze man is Beelzebul, hij is een waarzegger. Maar zij wist dat het woord scherper, krachtiger is dan een tweesnijdend zwaard en een onderscheider van de gedachten van het hart. Ze zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. We hebben er al 400 jaar geen gehad. Ik bespeur dat u een profeet bent, maar wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Hij zei, ik ben hem die met u spreekt. Zeker zou degene die het mirakel deed geen leugen vertellen. Hij was een profeet. Hij zei, ik ben die Messias, ik ben diegene die tot u spreekt. Ik ben hem. Nu, haar nu probeert te stoppen. Als iemand wel eens in het oosten is geweest, weet u dat de mannen op straat nooit naar een prostituee zouden luisteren. Ze had helemaal geen recht om te spreken, maar probeer haar te stoppen. Het zou zijn als een brandend huis op een stormachtige dag. Je zou niet kunnen. Ze ging meteen de straat op en schreeuwde, kom eens hier, man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de echte Messias? Hij zit daar nu buiten bij de bron. Dat is de echte Messias. Wij hebben naar de komst van de man uitgekeken en daar zit hij. Hij vertelde me deze dingen. De Bijbel zei dat de mensen geloofden vanwege het getuigenis van de vrouw. Tot slot zou ik dit mogen zeggen. Daar ik hier enkele Spaanse mensen zie zitten, ik was niet lang geleden in Oud-Mexico, in de arena daar, zo'n soort plaats. We konden niet de piste van de stierengevechten of de grote arena krijgen, maar we kregen daar een plaats waar verschillende duizenden mensen bijeengekomen waren. Broeder Espinosa, ik denk een broeder uit de Assemblies of God, u alle kent hem, van Californië, was mijn tolk. De avond daarvoor was er een oude man, blinde man, over het podium gekomen die totaal niet kon zien. Ik keek naar hem en ik had goede schoenen en goede kleding aan. Arme oude man, haafloos met gerafelde broek. Zijn hoed was dichtgenaaid met leek op gevlochten touw. En hij was blind, witte baard hing naar beneden. Zijn oude, grote, oude voeten hadden wellicht al jaren geen schoenen gedragen. Onder het stof totaal blind. Ik keek naar hem. Ik dacht, mijn vader, als hij zou hebben geleefd, zou ongeveer die leeftijd hebben. Ik schoof naar hem toe en zei, hoe gaat het met u? Broeder Espinosa vertaalde. Ik plaatste mijn voet naast de zijne om wat uit te vinden. Er hing een klein gordijn over het podium, ongeveer 4 of 5 keer zo breed als dit. Ik dacht, als mijn schoenen hem pasten, zal ik mijn schoenen geven. Oh, zijn voeten waren veel groter dan de mijne. Ik legde mijn schouders tegen hem aan, alsof ik mijn armen om hem heen zou slaan. Zijn ouders waren breder dan de mijne. Ik zag toen ik hem mijn jas niet kon geven. Ik dacht, God, wat kan ik doen? Arme oude kerel. Hij heeft waarschijnlijk geen behoorlijke maaltijd in zijn leven gehad. En daar stond hij. At daar ergens oud geworden, afgedankte tortillas. Maar toch moest hij van het beetje geld dat hij had, geld uitgeven voor een vetkaars om die op een gouden altaar van $1 miljoen te laten branden voor zijn zonde. Te moeten leven in zo'n bijgeloof en duisternis. Ik dacht, wat een tijd. Hoe kan het lot zo boosaardig zijn? Ik legde mijn arm om hem heen en riep, oh God, heb genade met hem. Hij schreeuwde, Gloria a Dios. Glorie van God. En op dat moment keek ik om me heen. Hij kon net zo goed zien als ik, terwijl hij over het podium liep. En toen wij de volgende avond binnenkwamen, lag daar een stapel kleren en sjaals en hoeden tot een meter of meer hoog, zo langs het hele podium. En hoe zij ooit moesten weten aan wie het toebehoorde, dacht u dat zij zich zorgen maakten. Ze kwamen die ochtend om 8 of 9 uur naar de kerk, geen stoelen om op te zitten, open veld en het goot van de regen. Ze leunden gewoon tegen elkaar aan. De vrouwen allemaal met hun haar neerhangend, hielden de kinderen en dingen vast, kwamen in die stortregen om 9 uur aan. En ik zou die avond niet eerder dan om ongeveer 8:30 of 9 uur zijn. Ze wilden er zeker van zijn dat ze daar waren, stonden daar gewoon te wachten tot ik eraan kwam. Ze lieten me daar aan een touw ladder naar beneden zakken achter in de arena, waar ik zo binnenkwam en naar het podium liep. Billy Paul en een man die ik Manjana noemde, wat morgen betekent, want hij was altijd zo langzaam om me op te komen halen. Daarom zei ik, kom morgen op tijd en u hebt het vanavond verknoeid. Dus hij bracht mij daarheen en hij liet me afdalen en ik kwam op het podium op. Broeder Jack Moore, velen van u kennen hem, hier verderop uit Shreveport, hij was bij mij en broeder Espinosa en verschillende broeders. En toen wij daar op het podium stonden, kwam Billy en ik hoorde daar een groot gedruis heel ver weg. En er waren duizenden en duizenden die er bijeen waren. Billy zei, pa, u zult iets moeten doen. Die kleine Spaanse vrouw daar, zei, ze heeft een dode baby in haar armen. Ze zei, die baby stierf vanmorgen vroeg, zeggen ze. En Manjana deelt die gebedskaarten uit. En hij zei dat hij geen gebedskaart meer had. En ik heb er ook geen één. En zei, ze is vast besloten om die baby in de gebedsrij te brengen. Ze zei, we hebben ongeveer 400 klaarstaan voor gebed. Ik zei, wel, zorg ervoor dat ze achteraan blijft. Want als ze naar voren komt, zal iedereen daarmee beginnen. En ik zei, dat kunnen wij niet doen. Vertel haar om misschien morgen in de gebedsrij te komen. We zullen hier morgen toch zijn om haar een gebedskaart te geven. Hij zei, gaat u er naartoe en probeer het. En ik zei, ik heb daar 300 zandwachters die haar zelfs niet kunnen tegenhouden. En ze weegt nog geen 90 pond. En ze zei, je kunt haar niet tegenhouden. Ze rent tussen je benen door, springt over hun schouders en van alles met deze dode baby. En ik zei, broeder Jack, ik zei, zij kent mij niet. Ze zou geen verschil tussen ons zien. Ga erheen en bid voor die baby en dat zal de zaak tot rust brengen. Ik zei, baby dood? Zei, ja. Ik zei, ik was aan het spreken over geloof, dat het een vaste grond is, de vaste grond van dingen die men hoopt. En ik was aan het spreken en broeder Espinosa begon te vertalen terwijl ik sprak. Broeder Jack begon naar beneden te gaan om voor de baby te bidden. En toen ik begon te kijken, keek ik voor me uit. En vlak voor mij daar een Mexicaans babytje. Zonder tanden, zo klein was het. Het was een visioen. Ze lachte en keek naar mij, een visioen. Ik zei, wacht even broeder Jack, breng mij de baby. En toen maakte zij de weg vrij. Hier komt de kleine vrouw met de rozenkrans in haar handen, valt op de grond neer, roepend, padre. En ik liet haar opstaan. Ik zei, doe dat niet. Ze had een blauw, wit gestreept dekentje met een kleine verstijfde baby van ongeveer die lengte in haar armen. Ik zei, vraag haar wanneer het stierf. Zei, het stierf die ochtend in het kantoor van de dokter omstreeks 9 uur. En dit was rond 9:30 of 10:00 die avond. En gewoon drijfnat had zij daar gestaan. Haar haar hing naar beneden. Knappe kleine vrouw met waarschijnlijk haar eerste baby. Ze leek ongeveer een jaar of 25. Ik zei, broeder Espinosa, vertaal dit gebed niet. Omdat ik zojuist een visioen zag van een kleine dode baby. Of een kleine baby die naar mij lachte. En ik zei, het zou de baby kunnen zijn. En ik legde mijn handen op het dekentje en ik zei, dierbare hemelse vader, ik weet niet wat het visioen betekende, maar ik zag een babytje. Als het die baby is, staat u klaar om het terug te roepen tot leven. Ik wil vragen om zijn leven in de naam van Jezus Christus. En het gaf een gil en schopte tegen dat dekentje en begon zo te schreeuwen. En ik... De Businessman's Voice maakte er niet lang geleden een melding van. Ik zei, broeder Espinoza, zeg daar niets over. Zend een bode achter die baby aan en die vrouw aan. En laat het bij de dokter komen en vraag om een ondertekende, beëdigde verklaring voordat u dit nu publiceert. Zij, omdat het betrouwbaar moet zijn, we weten het niet. Dus daarom zonden zij een bode. En de dokter tekende een beëdigde verklaring. De baby stierf die morgen om 9:00 met een dubbele longontsteking in zijn kantoor. Hij had geen ademhaling, zijn hartje stond stil, was dood en stijf. En zo liep het af met die kleine vrouw. Waarom? Omdat zij bleef volhouden, niet zou haar gaan tegenhouden. Ze bleef volhouden. Ze was volhardend. Al zou haar priester haar uit de kerk hebben gezet. Zeker zou hij dat. Ongeacht wat er gebeurde. Ze had toevallig een paar avonden tevoren bij de omheining staan kijken. En ze had gezien dat die oude blinde man zijn gezicht ontving. Als God de blinde zijn ogen kan openen, hoe kan hij de doden opwekken? En zij had een nood. Zij bleef volhouden. Zoals de Syrio-Fenicische vrouw. Ze kreeg haar verlangen omdat ze bleef volhouden. Broeder en zuster, wij zijn in de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Hij zei, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Waar zij ook samen instemmen over enige zaak en dat vragen, dat zullen zij ontvangen. Laten wij nu blijven volhouden in de tegenwoordigheid van God, terwijl we onze hoofden nu buigen. Onze genadige hemelse Vader, we hebben nu ongeveer 30 minuten of meer over uw koninkrijk gesproken. God deed de belofte. God is gebonden aan zijn belofte. Laat ons hier aan denken, Heer, en zijn als die kleine vrouw, volhardend. Als Jezus hier in ons midden is, laten we dan vasthouden aan Hem, tot wij dat bereikt hebben waarvoor wij gekomen zijn. Als er hier vanavond zijn die niet gered zijn, mogen zij vasthouden totdat de reddende genade van God hen heeft aangenomen. Als zij hier zijn zonder de doop van de Heilige Geest, mogen zij dan zijn zoals die kleine vrouw, om geen tijd of iets anders in de weg te laten staan. Dat zij zullen vasthouden en volhardend zijn, tot de Heilige Geest hun leven vult met de genade van God. Als zij ziek zijn, dat zij niet los zullen laten, mogen zij vasthouden zoals Jacob, zo volhardend als hij was. Hij hield aan en zei, ik laat u niet gaan, totdat u mij zegent. Die zegen betekende leven voor hem. En dat betekent het vanavond ook voor ons. En genezing betekent leven voor ons, Heer. We bidden dat uw tegenwoordigheid mag komen, dat wij bij machten zullen zijn een houvast op u te krijgen, en dat u een houvast op ons kunt krijgen, zoals u dat kreeg op Jacob, die worstelende prins, dat u onze naam wilt overzetten vanuit een kerkregister hier op aarde naar het levensboek van het Lam in de hemel. Volhardend, aanhoudend, totdat God zijn belofte in ons bevestigt. Wij vragen het in zijn naam. Wij weten, Heer, dat een woord van u meer zal betekenen dan een miljoen die iemand anders zou kunnen spreken. Kom, Heer, en betuig dit dat ik de waarheid heb verteld. U bent dezelfde, gisteren, heden en voor eeuwig. U bent het woord. U was het woord dat in Noach was. U bent het woord dat in Mozes was. U was het woord dat in Elia was. U was het woord dat in David was. U bent het woord vlees gemaakt. En dat vanavond onder ons is. U bent hier om elke belofte die u voor dit uur deed te betuigen. Zoals het was in de dagen van Sodom, al deze beloften die u deed. U bent hier om het te bevestigen. Schenk het vanavond, Vader. Wij kijken er naar uit u hier te zien. En mogen de gemeente dan door geloof omhoog reiken en een hoofd vast krijgen. En zeggen, ik ben volhardend, Heer. Ik zal hier staan zoals bij de onrechtvaardige rechter, waar de weduwe een hoofd vast op had. En als die onrechtvaardige rechter, om van die vrouw af te komen, aan haar verlangen gaf, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader het diegene schenken waarvan hij verwacht dat zij vanavond aan hem zullen vasthouden. Sta toe in Jezus' naam, bidden wij. Amen. De Heere zij gezegend. Ik wil zien, Billy, heb je kaarten uitgegeven? 200? Welke heb je vandaag uitgegeven? Ha? Waarmee zijn we begonnen? 1, gisteravond is het niet? Laten we vanavond vanaf ergens anders beginnen. De gebedskaart vanavond is H. Wie ook gebedskaarten hebben, houd er dan vast. We gaan voor elk van hen bidden, ziet u. Houd gewoon vast, houd aan die gebedskaart vast. Als je iemand een gebedskaart geeft, is hij reeds voor 60% genezen. Ziet u, hij weet dat hij in de rij gaat komen, dus zal hij daar gewoon aan vasthouden. Daarom geven we ze uit. Laten we beginnen vanaf, laten we eens kijken vanaf, laten we het vanavond doen vanaf 80. Beginnen vanaf 80, 90 tot en met 100. Wie heeft gebedskaart? H, de H van hemel. H80, steek uw hand op. Zie of ik... Misschien ben ik fout. We zullen dan van ergens anders beginnen? Meneer? Ik zag het niet. Helemaal achterin. Oh, achterin. In orde. Kom hier, meneer. H80? H81. Wie heeft 81? Steek uw hand op. 81, hier, kom dame. 82, wie heeft 82? Zou u uw hand willen opsteken? Precies daar, 82. Goed, 82. Wie heeft gebedskaart H82? Dat is 80, 81. We willen H82. Hoe zeg je het in het Spaans? Misschien is het een Spaans sprekend iemand, in orde? Goed. Goed, 82, 83. H83. Wie heeft gebedskaart H83? Kijk op uw gebedskaart. Kijk op de gebedskaart van uw buurman. Misschien zijn ze doof en kunnen ze het niet horen. H83. 83. Neem deze kaarten niet als u ze niet gaat gebruiken, zie. Ontvang ze en gebruik ze, zie. Geef ze niet door aan een ander. Houd ze zelf. U zult worden geweigerd in de gebedsrij, zie. Dus neem uw kaart, kom en luister naar de instructies voordat de samenkomst komt, begint. Neem uw gebedskaart en blijf dan op uw plaats zitten. Zie, 83, waar is het? 84. Dame hier, 85, 86, dat is goed, reageer snel. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tel ze, broeder Grant, als u wilt, en kijk of ze allemaal in de gebedsrij zijn. Komen. Ik ga nu iedereen vragen die hier binnen is. We zullen in ongeveer 10 of 15 minuten klaar zijn. Ik wil iedereen hier binnen vragen op uw plaats te blijven zitten die niet geroepen is. Wees werkelijk eerbiedig, rustig. Blijf nu volhouden. Laat me u nog een andere korte geschiedenis vertellen. Op een keer was er een vrouw. Jezus had zijn roep had zich verspreid tot in Gadara. En een kleine vrouw kwam eraan, of niet in Gadara, het was een andere landstreek. En ze had van hem gehoord, ze had een bloedvloeiing. Ze kwam naar de samenkomst, aan de kust, waar Jezus was, maar ze kon niet bij hem komen. En dus zei ze in haar hart, luister nu, in haar hart, als ik zijn kleed kan aanraken, zal ik gezond worden. Herinnert u zich dat verhaal? Wel nu, zij glipte tussen alles door en raakte zijn kleed aan. Nu, wat gebeurde er? Jezus keerde zich om en zei, wie heeft mij aangeraakt? Wel, Petrus berispte hem. Denkt u dat nu eens in? En terwijl zij kijken of ze er allemaal zijn in de gebedsrij. Petrus berispte hem en zei, heer, zoiets als dit. Hoe zouden mensen zullen zich afvragen of u wel goed bij uw verstand bent? Wel, iedereen, hallo Rabbi, hallo profeet. Is dit die jonge profeet van Nazareth? Is dit de Galileese profeet? Hallo daar. Weg met zo'n man, zeiden de priesters. En zei, ga allemaal bij hem vandaan. Maar hij hield even goed aan, of zij. Ze zei, als ik alleen maar zijn kleed kan aanraken. Zij deed het. Toen zei Petrus, wel, u laat de mensen denken dat u niet goed bij uw verstand bent. Hij antwoordde, maar ik bemerk dat ik zwak ben geworden. Velen weten dat. Deugd, wat kracht betekent, ging van hem uit. En hij keek rond over het gehoor, tot hij de vrouw vond. En toen hij de kleine dame vond, wat zei hij tegen haar? Hij zei, uw geloof heeft u gered. Vertelde haar van haar bloedvloeiing dat zij ervan verlost. Dat is het juist. Wel, nu velen geloven dat hij dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid dezelfde is. Steek uw hand op. Hoe velen weten dat dit de waarheid is? In Hebreeën 3 of 4, 15 staat, nu is hij de hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Hoe velen weten dat? Goed, als hij dezelfde is, gisteren, heden en voor eeuwig. Alleen is hij niet in lichamelijke vorm. Wanneer hij zo terugkeert, is de tijd voorbij en zal hij de gemeente met zich meenemen. Maar hij is hier in de vorm van de Heilige Geest om in mij en in u te komen en zijnzelfde werken uit te voeren. Hij zei in Johannes 14, 12, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Is dat juist? En als het woord in ons is en wij de waarheid vertellen en het is het woord dat hij voor vandaag heeft beloofd, is dan niet het woord van God scherper dan een tweesnijdend zwaard? Scherp zwaard en een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart, zegt de Bijbel dat? Waren het niet alle profeten die de gedachten van de mens konden onderscheiden, is dat waar? Waarom? Het was het woord dat in hen was, Gods woord voor die dag. Begrijpt u? Zo werden zij bekrachtigd, dat waren hun geloofsbrieven. Geen van hen behoorde bij een organisatie, niet één. Nooit gebeurd. Hun geloofsbrieven waren hun bediening. God heeft gezegd, indien er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, en wat hij zegt komt te geschieden, luister dan naar hem, want ik ben met hem. Maar als het niet gebeurt, wel, luister dan niet naar hem. En het moet niet slechts één keer zijn, het moet voortdurend al de tijd zijn van profeten. Er bestaat een gave van profetie die in de gemeente is, die natuurlijk getoetst moet worden door degene die beoordelen voordat het aan de gemeente verteld kan worden. Laat het komen voor 2 of 3 die het beoordelen en dan wordt het verteld. Maar een profeet is een geboren profeet, voorbestemd, voorbeschikt. Jeremia, zei God, eer u zelfs in uw moederschoot geboren gevormd werd, heb ik u bestemd tot een profeet over de natie. Johannes de Doper, 712 jaar voor hij geboren werd, hij was de stem van een die riep in de woestijn, bereid de weg des Heren. Zie? Zeker. Merk nu op, toen Jezus hier op aarde was, bracht hij het offer voor genezing en voor verlossing, geloven wij dat? Jezus kon vanavond niet komen om u te redden. Hij heeft het reeds gedaan. Met de zondekwestie werd afgerekend. Hij is het Lam van God dat neemt dat de zonde van de wereld wegnam. Hij werd verwond om onze overtredingen. Door zijn verstriemen werden wij genezen. Het is verleden tijd. Het geeft niet hoezeer u het zou uitschreeuwen. En hoe u het zou uitschreeuwen, dat zou u geen greintje goed doen tot u het accepteert. En hij is een hoge priester gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge om voorbeden te doen op onze belijdenis. U moet het accepteren en het belijden. Zie, dat is juist. Hetzelfde bij genezing. Maar wat als hij vanavond hier stond en dit kostuum droeg wat hij mij gaf? Wat zou hij doen in de gebedsrij? Hoe zou u weten dat het Jezus was? Zie, wel nu in zoverre iemand komt en zegt, Jezus, wilt u mij genezen? Zou hij zeggen, ik heb het al gedaan. Als hij nu spijkerlittekens in zijn handen had en iedereen zou dat kunnen hebben, zie, elk litteken zou kunnen. Maar waar gaat het om? Hoe kun je weten welke soort wijnstok het is? Het hangt ervan af welk soort leven er binnenin zit. En elke wijnstok als de eerste. De eerste rank die uit die wijnstok Jezus Christus voortkwam, zij schreven daarna een boek der handelingen. Is dat waar? Als hij er ooit nog een voorbrengt, zullen zij nog een boek der handelingen schrijven. Want als hij de eerste keer druiven droeg, kan hij de volgende keer geen citroenen dragen. Maar een citroentak kan daarin leven, als het een citrussoort is. Toch het leeft op zichzelf, het zal altijd citroenen voortbrengen. Het komt van een ingeënte tak. Maar als de wijnstok zelf een rank voortbrengt, zal het vrucht dragen zoals de eerste rank. Want het zal het leven zijn dat in Jezus Christus was. Dat zal in die wijnstok zijn, dat is juist. Jezus zei, die in mij gelooft. De werken die ik doe, zal hij ook doen. Nu, als hij hier was, zou hij bekend zijn door zijn leven en door de dingen die hij voor dit tijdperk heeft beloofd. Hoeveel waren hier gisteravond? Laat ons uw hand zien. Praktisch allemaal, veronderstel ik goed. Nu zijn er mensen. Elk een in die rij is voor zover ik weet een volslagen vreemde voor mij. Als dat waar is, steek uw hand op. Elk een is een... Bent u een onbekende? Hoeveel daar zijn onbekende voor mij? In orde. Het enige wat ik u vraag te doen is geloof te hebben en te geloven dat ik u de waarheid heb verteld. Nu kijk, Christus beloofde deze dingen voor de laatste dagen. Wel nu, ik weet dat u grote krijgsmannen hier in de stad hebt gehad. Misschien Oral Roberts en zoals de overleden Jack Coe en deze grote geloofsmannen. Zij hebben hun tijd geleefd. Maar vergeet het laatste teken niet dat hij de wereld zag voordat de beloofde zoon arriveerde. In Abrahams tijd, die de vader van allen is, en Jezus heeft hetzelfde beloofd. Het laatste teken dat aan de uitverkoren gemeente werd getoond, vergeet het nu niet. Het was er één, twee gingen heen en predikten in Sodom. Zij hebben dit teken nooit getoond. Ook niet vandaag. Maar aan de uitgeroepen gemeente werd het teken getoond. En zo heeft Jezus geprofeteerd dat het dezelfde zaak zou zijn, ziet u? God gemanifesteerd in vlees. Zie, de gedachten onderscheidend die in het hart zijn. Zie, nu, hij beloofde dat. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar dat niet. Dan nu, als hij dat wil laten zien, om te tonen dat hij hier aanwezig is, hoeveel van u willen hem geloven voor uw genezing en voor wat u ook maar nodig hebt? Nu, Heer Jezus, nu is het aan u, Vader. Wat uw wil ook zij, laat het geschieden. Ik ben uw dienstknecht. Deze zijn alle uw dienstknechten, of vele van hen hier binnen. Laat degene die uw dienstknechten niet zijn, door uw tegenwoordigheid, weten dat zij misschien nog voor de ochtend uw aangezicht zullen moeten aanschouwen. Nu kunt u genadig glimlachend op hen neerzien, maar dan zult u hun rechter zijn. Laat het gebeuren, Heer, dat Jezus vanavond onder ons zal komen om uit te voeren en te doen zoals hij deed voor zijn kruisiging. Het zal voor ons ten aanschouwen van alle heidense religies een verzekering zijn dat onze verlosser niet dood is, maar uit de dood is opgestaan en dat hij vanavond na 2000 jaar even levend is als toen. En mogen wij zeggen, zoals degene van Emmaus, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak? Laat uw aanwezigheid bekend zijn. Mogen wij u vanavond zien in de kracht van uw opstanding. En dan mogen de mensen dan geloven, Heer, vanwege uw grote verheven tegenwoordigheid. We vragen het in Jezus Christus' naam. Amen. Nu neem ik elke geest, ieder van u is een geest. Bedenk dat u mij nooit hebt gezien. U ziet hier dit oude versleten omhulsel dat deze stem bekend maakt. Nu komt deze stem vanaf van God of niet. Net als die van u. Deze stem is gewoon verpakt in dit omhulsel dat ik op een dag zal omruilen voor een nieuwe dat niet oud wordt. Maar vriend, ieder heeft een geest. Dus wanneer u beweegt, zie, wanneer u daar de controle hebt, zie, dan stoort het. Zit werkelijk stil, wees in gebed. Ik wil dat u, als God iets doet, zouden we hem dankbaar moeten zijn. Beslist. Prijs hem. Wees dan eerbiedig. Let op, zit echt stil en geloof het met heel uw hart. Nu u die daar geen gebedskaart hebt, maakt niet uit waar u bent. Geloof gewoon en zeg dit. Heer Jezus, wat hij ons verteld heeft, staat in de Bijbel. Wij, ik weet dat u dit beloofd hebt. En ik weet dat u het moet zijn. En het kan die man niet zijn. Hij is een man zoals ik. Of zoals mijn echtgenoot. Of mijn zoon of broer enzovoort. Zie? Maar een gave is niet iets als een mes dat je neemt om er dingen mee te gaan doen. Een gave... Een deze dagen ga ik mijn grote tent aanschaffen en kom ik naar een stad en blijf er ongeveer maanden achter elkaar zien om toch te onderwijzen. Een gave is jezelf uit de weg ruimen, zodat God kan binnenkomen. Zie, zie wat hij toont, wat hij doet. Een gave is niet, ik heb macht gekregen dit te doen, ik heb kracht. Uw kracht van een gave is jezelf uit de weg te krijgen. En de gave van die God u heeft gegeven, werk daar dan doorheen, zie, nadat u uit de weg bent. Zie, nu kan ik er niet voor zorgen dat hij mij iets vertelt. Hij moet het doen. Om nu tijd te besparen, ik ben werkelijk laat. Maar kom hier, dame, ik wil dat u hier vlakbij komt staan. Ik sprak net een paar ogenblikken geleden over een vrouw bij de bron. Was u gisteravond hier? U was hier niet. Bent u wel eens eerder in een van de samenkomsten geweest? Nooit eerder geweest. Dit is haar eerste keer. We zijn vreemdelingen. Zij was zelfs gisteravond niet hier. Nooit instructies hierover gehad. Niets dan alleen hier te staan. We staan nu hier. Herinnert u zich het verhaal van de vrouw bij de bron? Het was een klein panorama, zoals dit. En een man en een vrouw ontmoeten elkaar voor het eerst in hun leven. Nu, deze vrouw was in... Ze was in... Zij verkeerde in schande. Ze was te veel keren getrouwd. En ze woonde met een man waarmee ze niet getrouwd was. En het was een zeer slechte zaak. Jezus sprak tot haar. Nu, herinnert u nu dat hij in Johannes 5 vers 19 zei. Voorwaar zeg ik u. De zoon kan niets doen van zichzelf. Maar wat hij de vader ziet doen, dat doet hij desgelijks, de zoon. Daarom verrichtte Jezus nooit iets zonder het eerst in een visioen te hebben gezien. Anders vertelde hij daar iets verkeerds. De zoon doet niets tenzij hij het eerst de vader ziet doen. Niet hoort hem, ziet hem het doen. Dan zal de vader, hij werd genoodzaakt om door Samaria te gaan. Hij was op weg naar Jericho, maar hij ging naar Samaria, naar de stad Sichar. En hij ontmoette deze vrouw en begon met haar te spreken, tot hij uitvond waar haar moeite lag. Toen vertelde hij haar probleem en direct, zij in die toestand, herkende zij dat dit het teken van de Messias was. Wel nu, als hij dat gisteren was, zou dat dezelfde zijn vandaag, indien hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Is dat waar, toehoorders? Nu ontmoeten wij elkaar voor de eerste keer. Ik ben hem niet en u bent haar niet, maar hij is nog steeds God. Nu, dat is juist, zie, als u nu geloof kunt hebben in wat ik zeg, in het woord, ik zal nooit iets zeggen behalve wat in het woord staat. Hij zou dingen kunnen doen buiten het woord, maar zolang hij dat doet, weet ik dat dit juist is, zie. En nu, u kent mij niet, ik ken u niet. Dus daarom, als u ziek zou zijn, en ik handen op u legde, en schreeuwde als die grote krijgsmannen, broeder Roberts of enige van deze, broeder Allen of enkele van deze mannen die u de handen opleggen en zeggen, halleluja, de Heer geneest u. Dat is goed. U gelooft dat en het zal werken, zie. Zie, maar wat nu, als hij hier staat en iets vertelt wat u hebt gedaan, of een oorzaak waarom u ziek bent, of iets wat in uw leven is gebeurd, of iets wat u niet had moeten doen. U zou dat dan helder in uw gedachten weten dat dit waar was, zie, dat is waar. Zou u het weten, toehoorders? Nou, waarom ben ik de vrouw nu aan het vertellen? Zie, ik bleef niet eens bij de boodschap van vanavond, ik kwam tot aan volharding. Maar kijk, het zou mij nu doen overgaan in prediken en nu moet ik terugkomen tot onderscheiding, mezelf ontspannen. Wil je een Brenham aan de kant krijgen? Velen hebben die foto wel eens gezien, die in Houston werd genomen. En nu, hij is nu hier voor ons, zie, dit hangt hier op het moment naast mij, tussen mij en de vrouw in. Daar is het, ronddraaiend, en de vrouw ervan wil getuigen, als de vrouw daarvan wil getuigen, zij weet dat gedurende de laatste paar seconden er iets is geweest als een echt liefelijk gevoel. Als dat waar is, steek uw hand op. Zie, ik kijk er rechtstreeks naar. Kijk, het is als leven in een andere dimensie. Ik sla het gade door de vrouw heen. Nu, de dame, één ding, ze is buitengewoon nerveus. En dat is waarvoor u wil dat ik bid. En dat heeft op dit ogenblik gewoon een natuurlijke oorzaak vanwege deze levensfase waarin u bent. U bent op deze leeftijd gekomen enzovoort, wat u nerveus maakt. Nog iets, u hebt iets in uw zij. Het lijkt op kleine zakjes met lucht. Het hoopt zich op in uw zij. Nu, dat is waar. Steek uw hand op. Dat is de verklaring van de dokter. Zie? Nu, kijk, daar is het opnieuw. Iemand die zegt, hij raadt ernaar. Nu, ik zal een deze dagen gaan noemen wie dat is, zie. Doe dat niet. U kunt zich nu niet verbergen, zie. Het woord zelf is hier. Niet ik, vriend. Ik ben gewoon uw broeder. Maar het woord is hier. Kijk, hier. Zij is een goed persoon. Laat ons zien of ik dit heb geraden. Ik weet niet wat ik zei. Het zal door die geluidsband moeten komen. Om het te weten. Nu een ogenblikje. Ja. Ja, ze wordt nerveus, wat veroorzaakt wordt door een periode, een leeftijd en dingen. En dan nog iets, u hebt een operatie gehad. En dat was een vrouwelijke aangelegenheid enige tijd geleden, dat is waar. Dat maakte u zenuwachtiger dan ooit. Dat is zo, is het niet? Ja. Dus juist, en dat heeft u nerveus gemaakt, omdat het u op deze leeftijd nog nerveuzer maakt. Denkt u dat ik het geraad? Hier nog iets. Er is een meisje bij u, een klein meisje. En ze is hier en ze lijdt aan de bof. Is dat waar? Ze zit daar. En daar is een vrouw, een andere vrouw, een vriendin van u. En zij heeft een geestelijke druk, zoals nervositeit en dan geestelijk. Is dat juist? Wanneer u nu teruggaat, leg dan die zakdoek op hen. De bof zal weggaan en zij zal er overheen komen en u zult gezond worden. Ga gelovend in de naam van de Heer Jezus. Amen. Gelooft u? Dat was Jezus gisteren, dat is Jezus vandaag. U moet weten dat dit iemand is, zie. Ja, iemand moet het zijn. Nu, daar, kijk, dat was buiten mij om, zie. Zie, het is niet, ik zou dat niet kunnen. U weet dat het een kracht moet zijn, zie. Gelooft u dat het de Heer Jezus is, volgens zijn belofte? De Heer zegen u. Hoe gaat het met u, dame? Ik ben ook voor u een vreemde. Ik ken u niet, ik heb u nooit in mijn leven gezien. We zijn vreemden. Dit is onze eerste ontmoeting, voor zover ik weet. Maar nu, als de Heer Jezus mij iets over uzelf zou vertellen, iets zoals bij die dame daar, wat het ook was, zou u geloven dat het de Heer Jezus was, in plaats van, zou u weten dat ik het niet ben? En nu, u zou, zoals de fariseeën kunnen zeggen, het is Beelzebul, een boze geest. En omdat zij zeiden dat de geest van God, die dat werk in hem deed, een boze geest was, was het lastering tegen de Heilige Geest, wat nooit vergeven zal worden wanneer dit komt in deze dag. Daarom staat deze natie vandaag in het oordeel. Er is niets overgebleven dan oordeel. Het zit vol met Jack Ruby's enzovoort. Dus blijft er niets anders over dan oordeel. Nu, u bent ziek. U bent bij een dokter geweest. Hij zou u werkelijk een operatie willen adviseren. Die operatie is aan de dikke darm. Dat is waar, is het niet? Hier is nog iets. U bent wanhopig in nood door een geestelijke. U hebt zich niet goed gevoeld. U bent wat je noemt een beetje afgedreven. En u verlangt terug te komen. Wel nu, u bent nu terug. Ga nu en geloof met heel uw hart. En u zult gezond worden. In Jezus Christus naam. En uw zonden zijn u vergeven. Ga nu en geloof. Nu, ik zei nooit zonde vergeven. Hij zei dat, zie. Ik was het niet. Hij zei het. Gelooft u? Dit behoort nu al de overigen te bewijzen dat hij hier is. Is dat niet zo? Als u maar zou geloven. Heb slechts geloof. Twijfel niet. Wees eerbiedig. En geloof nu God. Nu, zie. U bent in zijn tegenwoordigheid. Als nu één van deze onderscheidingen veroorzaakte dat de Zoon des Mensen zijn kracht ging uit, wat denkt u dan dat het bij mij zou doen, een zondaar gered door zijn genade? Zie, het zou, u weet wat het zou doen. Een ogenblikje. Het is niet de vrouw. Dacht, u die daar zojuist genezen werd, dame, die naar uw zitplaats terugging, kijk even naar mij. Er zit daar een man, precies voor u, die voorhoofdzoldontsteking heeft, die daar zit. Ja. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Ja? Goed. Vertel me wat hij aanraakte. Ik ken de man niet, heb hem nooit in mijn leven gezien. Als dat zo is, wuif met uw hand als wij vreemden voor elkaar zijn. Nu kijk, opdat u nog iets mag weten. Zijn vrouw, die daar bij hem zit, gelooft u dat God mij kan vertellen wat er verkeerd met haar is? Wilt u geloven dat ik zijn profeet ben of zijn dienstknecht? Wilt u dat? Zij heeft hooikoorts. Als dat waar is, steek dan uw hand op, dame. Goed. Nu, als u beiden zult geloven, u hebt iets aangeraakt. Geloof nu en het zal u verlaten. Gelooft u God? Twijfel niet. Heb geloof in God. Hier is een man. Ik heb deze man nooit gezien. Hij is een stuk jonger dan ik en ik heb hem nooit eerder gezien. Als wij vreemden voor elkaar zijn, meneer, steek dan uw hand omhoog. Goed, ik heb hem nog nooit gezien. Laten we nu een beeld uit de Bijbel nemen. Laten we nemen toen Jezus Simon Petrus ontmoette. Ik stel me hem voor als een man van ongeveer die leeftijd, met dunner wordend haar. Toen Jezus hem ontmoette, let nu op, hij sprak tot hem. Nu als ik de man niet ken, ik heb hem nooit gezien, beide met onze handen omhoog, zijn totale vreemden voor elkaar, dan nu de anderen waren vrouwen. Laat ons zien hoe het met deze man is gesteld. Kijk nu een ogenblik naar mij, als uw broeder. Nu, als de Heer iets zou willen zeggen wat u hebt gedaan, of iets wat u had moeten doen, of niet behoorde te doen, of wat het ook is, zult u weten of het de waarheid is of niet. U zou het weten. En als hij u dan kan vertellen wat er verkeerd met u is, of iets wat in uw gedacht is, wat uw ziekte is, of iets dergelijks, u iets vertelt waardoor u zult weten of het de waarheid is of niet, als hij u dan kan vertellen wat geweest is, en u weet of het waar is of niet, en als hij u dan vertelt wat er zal gebeuren, dan weet u dat het waar moet zijn. Zou dat maken dat een ieder hier, ik neem gewoon mijn tijd met deze man en praat met hem. Dit is de eerste. Kijkt u gewoon een ogenblik deze kant op terwijl we spreken. Mogen de Heer mij helpen? Gelooft u dat wat de Bijbel zegt waar is? Gelooft u dat dit het uur is, dat Jezus moet komen, dat de gemeente is gekomen van rechtvaardiging, heiligmaking, doop van de Heilige Geest? Precies zoals de piramide gevormd is. En nu zal de deksteen zo perfect moeten zijn dat wanneer de hoofdsteen komt, deze er precies bij moet aansluiten. De bediening moet op deze manier van gestart gaan en steeds meer in de minderheid komen, met kleinere groepen krijgen, kleinere groep tot tenslotte de steen op het gebouw past. Hij is de hoofdsteen die het hele gebouw wat gemeente is met zich meeneemt. En zij allen zullen opstaan, allemaal terug vanaf deze eerste waken verder door tot en met de zevende. En zullen alle in de opname gaan. Elk kreeg hun dag aan hen toebedeeld. En zij hadden door de eeuwen heen hun hervormers en stichters enzovoort. En deze laatste dag is het opnieuw tot een arend gekomen. Wat betekent dat het terug is in het profetische tijdperk om dit bij elkaar te brengen. Gelooft u dat? Het woord en de steen, degene die komen is, is een erg fijn gevoel bij u, meneer. Nu wat uw moeite is, u heeft een ongeluk gehad. En in dat ongeluk werd u bedwelmd met koolmonoxide. Dat is waar. Het vergiftigde u. Het vergiftigde u in uw lever. En daar had u problemen van. U had last van uw maag. U had last van uw hart. En het maakte u zo nerveus dat u een complex kreeg. U bent arm, moet naar uw werk teruggaan, maar u bent bang om weer aan het werk te gaan. U bent bevreesd voor die koolmonoxide. Maar het zal in orde komen. Bedenk nu, als Jezus Christus mij wil vertellen wie u bent, dan nu die dingen waren juist, is het niet? Als hij mij wil vertellen wie u bent, wilt u het dan aannemen en het weten, het teruggaan en goede moed hebben? Wilt u dat doen? Uw naam is meneer Wegner. Ga terug naar huis. Gelooft u nu? Halleluja. Gelooft u met uw hele hart? Als u kunt geloven, zijn alle dingen zijn mogelijk voor degene die geloven. Gelooft u nu dat God die vrouwenkwaal zal genezen voor u? Loop nu verder over het podium en zeg. Amen. God zegen u. Nu dame, wanneer u 's morgens opstaat, bent u stijf, kunt u zich nauwelijks behoorlijk voortbewegen, artritis, maar gelooft u dat God artritis geneest? In orde, ga u eens en zeg, dank u Heer. Ik geloof dat het zenuwen was. Goed, dan dat veroorzaakte uw artritis. Het waren uw zenuwen. Indien u kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk, maar eerst moet u het geloven. Wat denkt u meneer? Gelooft u met uw hele hart? Gelooft u dat God hartkwalen geneest en u gezond maakt? Ga u een weg en zeg, dank u Heer Jezus. Nu, dame, u wordt overschaduwd. Dat betekent kanker. Gelooft u dat God kanker zal genezen? In orde, neem het aan en ga uw weg zeggen, dank u wel, dierbare God, en geloof met uw hele hart. God kan een maagkwaal genezen of welk ander ding. Gelooft u dat? In orde, ga met vreugde op weg en zeg, dank u, Heer Jezus. Gelooft u dat God uw vrouwenkwaal zal genezen, dat druppelen? In orde, ga op weg en zeg, prijs de Heer, geloof met geheel uw hart. Gelooft u dat God voorhoofdsholteontsteking en astma en al die narigheid geneest en u gezond maakt? Ga weg met blijdschap en zeg, dank u, dierbare God. Wat als ik niets tegen u zeg en alleen de handen opleg? Zou u het geloven? In naam van de Heer Jezus, wees genezen. Geloof met uw hele hart. Kom, dame, geloof met heel uw hart. Bloedarmoede en hartkwaal, gelooft u dat God u gezond zal maken? Zo ja, vervolg u weg en zeg, dank u, Heer Jezus, en wees gezond. Enorm, meneer, kom, dame. Gelooft u dat God diabetes geneest en mensen met suikerziekte gezond maakt? Ga dan op weg en zeg, dank u, geloof met heel uw hart. God geneest nervositeit en een maagkwaal. Gelooft u dat hij u gezond maakt? Ga vreugde uw weg. Eet uw avondeten en hebt goede moed. Kom. Ook een nervoze maag. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Vervolg uw weg en eet en wordt gezond. Gelooft u met uw hele hart? U hebt een lichte ruis in uw hart, maar ook een soort artritis. Gelooft dat God u gezond zal maken? Ga verheugd uw weg en zeg, dank u Heer en wees gezond. Nerveuze maag veroorzaakt door de maagsfeer en dergelijke. Gelooft u dat God u gezond zal maken en u genezen? Ga heen en zeg, dank u Heer en word gezond. Je hebt vele dingen, vrouwenkwaal. Een van uw ergste dingen is een hartkwaal, te veel rondom uw hart. Gelooft u dat God u gezond zal maken? Ga op weg en verblijft u zeggen, dank u Heer. Gelooft u dat God artritis geneest? Blijf gewoon doorgaan en uw artritis zal verdwenen zijn. Gelooft u met uw hele hart? Zie, het zal beslist. Nu, enige van u die in het gehoor zitten, wees nu eerbiedig. Wees eerbiedig. Zit gewoon stil, geloof nu met uw hele hart. Kijk deze kant op. Geloof met heel uw hart. Enige van uw mensen daar die niet in de gebedsrij zullen komen. Deze kleine jongen die hier zit, kleine mollige knaap daar vlakbij, ziet u niet het licht boven hem? Het kleine kereltje leidt aan een nierziekte. Geloof je dat God een nierziekte zal genezen, jongen? Je gelooft het? Goed, ga op je voeten staan en zeg, ik geloof het en neem het aan. In orde, God zegen je, ga door. Gelooft u van ganse harte? Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Wat u, met u die daar zojuist ging zitten, kwam aanlopen met een jongetje en ging zitten. Die oogkwaal, gelooft u dat God uw oogkwaal zal genezen en u gezond maken? Gelooft u het? Goed, u kunt uw genezing ook hebben. In orde, u ging precies op de juiste tijd zitten. Amen. Ga gewoon door, dat is fijn, dat is goed. In orde. Amen. In orde, de dame daarnaast u, ze heeft problemen met haar hoofd. Gelooft u dat God uw hoofdkwaal zal genezen, dame? Goed, uw kleine meisje daar leidt aan geestesziekten. Dat is juist, is het niet. Leg uw hand op haar en geloof en zij zal ook gezond worden. Gelooft u dat? Amen. De volgende dame ernaast, vlak naast haar, bidt. Ze bidt daar vanwege een verbroken gezin. Is dat zo, dame? Steek uw hand op. Geloof en uw gezin zal hersteld worden. Heb geloof. De dame die naast haar zit, heeft een cyste. Gelooft u dat God deze cyste zal genezen, dame? Steek uw hand op, aanvaard het. De dame daarnaast heeft een keelprobleem. Gelooft u dat God uw keel zal genezen? Dame, steek uw hand op. Wat is er aan de hand met u mensen? Ziet u niet dat het Jezus Christus is? Laten we gaan staan. Ga op uw voeten staan en neem Jezus aan als uw geneesheer. O, Lam van God. In de naam van Jezus Christus. Genees elke persoon hier. Voor uw glorie.